Avond, geliefde, waar u zich ook maar mag bevinden. En tegenwoordig kunnen we de hele wereld over, geeft niet wat voor taal we spreken. Maar dat is wel bijzonder. En we vragen ons dan af hoe lang we dit nog mogen doen. Ik vraag u om uw Bijbel te openen bij Jozua en naar het tweede hoofdstuk. Jozua hoofdstuk 2. En ik ga daar iets lezen. En u kent waarschijnlijk deze context. Dan ga ik hier een paar versen met u lezen. Jozua hoofdstuk 2. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittem, zeggende: gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer. Wier naam was Rahab, en ze sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls, om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen. Ze had hem verborgen en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. We zullen bidden. Vader, wij danken u zozeer voor het wonder van genade. Door het geloof in de Heer Jezus Christus, die het werk aan het kruis van Golgotha volbracht heeft. En dat we zo mogen weten te zien op een volbracht werk. Dat is iets dat we hier in deze wereld niet kennen. Maar de Heer Jezus heeft wel het werk volbracht aangaande onze zonden. Zodat wij zouden leven tot in eeuwigheid. Met Hem. Door Hem. Tot Hem, dat in alles gezien mag worden, de wonderen van uw genade. Vader, we danken u daarvoor en bidden zo dat gij zo ook deze tijd wilt leiden en dat gij zo laat zien wat het is om eenvoudig te geloven. We zeggen u daarvoor dank, in Jezus' naam. Amen. Heel bijzonder dat in deze context we mogen lezen van deze vrouw. En wie zou die uitgekozen hebben? Heeft dat iets met de Heer te maken? En wat heeft de Heer te maken met deze vrouw? Wat heeft de Heer te maken met mij? Wat heeft de Heer te maken met een ieder die wil dat hij de Heer Jezus mag volgen? Nou, dan gaan we dus eventjes verder naar kijken. Want het gaat dan niet zozeer om wat u bent, wat ik ben. Dat zien we direct hier wanneer we denken, deze vrouw was niet uit Israël. Deze vrouw was een heel eenvoudig gezegd een hoer. Maar ze was iemand die geloofde in de levende God. Dat is wel heel bijzonder. En daarom gaan we kijken eerst vandaag, en dat zit al eventjes eraan te komen, dat we dat nodig hebben in deze dagen, het geloof. Het gaat om het geloof. Niet wie ik ben, maar wie ik geloof. En wie geloof ik? Ik geloof de Heer Jezus. Ik geloof precies wat Hij zegt. Dat ik erbij kan, dat is een andere zaak. Dat ik kan uitleggen, dat is ook weer iets anders. Maar de Heer Jezus heeft alles in zijn hand, want hij heeft het werk op Golgotha's kruis volbracht. Hij werkt dus en hij roept dus dan vanuit een volbracht werk. En daar willen we vandaag eventjes meer bij stilstaan. Het geloof. Eenvoudig geloven. Hij is Heer tot heerlijkheid van God de Vader. Het gaat dus de Vader helemaal om de Zoon. En we mogen dus helemaal op hem vertrouwen. Maar laat ons dan nou kijken. Laat ons zien wat de schriften zegt. Ik wil eerst een stukje lezen. Dus er zijn verschillende delen die ik wil lezen. Sommige korte stukken, meestal. En dan gaan we daar vanuit verder. En de eerste is in Lucas 18. Lucas 18. Heel belangrijk dat we die opzoeken, want het is belangrijker dat u leest wat hier staat dan wat ik zeg. Of er zelfs over kan zeggen, hoewel dat heel positief zou zijn. Hoofdstuk 18 van Lucas. Gaan we van vers lezen en ik begin bij het eerste vers. En hier is de Heer Jezus. Lucas 18. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in de stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vreze en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Er zat dus meer over zichzelf in dan over deze vrouw. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Dat is toch wel mooi om dat te weten. Dat je kunt roepen tot God. En dat hij hoort en dat hij antwoordt en dat hij dingen uitwerkt. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook, hier is het woord dat we een beetje mee bezig mogen zijn, misschien wel een beetje veel, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Nou, dat is een goede vraag. Dan ga ik eerst nog terug naar Matthäus. En dan gaan we naar Matthäus 7. Matthäus 7. Even terug. Hier. Heel, dit zijn allemaal korte stukjes die we gaan bekijken. Want het gaat hier om het geloof. En dan ben ik erg onder de indruk geraakt van de eerste verzen in Deuteronomium, het eerste hoofdstuk, daar hebben we het ook een keer over gehad, dat 11 dagreizen zijn het, en 40 jaar lang hebben ze daarover gedaan. En ze zijn er dus niet gekomen, uiteindelijk niet het beloofde land ingegaan. Dus je kunt lang bezig zijn, maar als je niet goed bezig bent, in het geloof dus, die mensen die geloofden dus niet, hebben veel moeilijkheden gegeven en tegelijkertijd zijn ze nooit het beloofde land ingegaan. Voor u en mij is er een belofte weggelegd dat we mogen weten dat Jezus Christus, hij is Heer en hij belooft dat hij voor ons wil zorgen, dat hij ons wil leiden. De Heere is mijn herder. Nou, enige twijfel, hier is mijn schaapje. En dus dat kunt u zo zien, dat heb ik altijd de gedachtenis bij me, want dat vind ik gewoon heel belangrijk dat we dat zien. Zo, hier zijn we dan in hoofdstuk 7 van Matthäus en dan bij vers 24 en er staat boven het huis op de rots. En iedereen die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Nou, hier is dus een volledig geloof, zou ik het haast noemen. En ieder die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen. En zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de schare zich ontzette over zijn leer. De zekerheid waarmee hij vertelde hoe het in elkaar zat. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als schriftgeleerde. Wilt u hebben de macht van het woord van God in u? Niet dat u machtig gaat worden, nee, maar dat u de macht hebt van te geloven. Jezus Christus, hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. We gaan dus nou ook nog iets verder en dan gaan we naar Lucas 18. Lucas 18, krijgen we een vergelijkbaar verhaal, zou ik zeggen. Lucas 18. En dan gaan we naar vers 8. Wel, ik begin te lezen bij vers 1. Lucas 18 en... Nou, ik ben vergeten. Ik heb Lucas 6. Mijn excuses. Lucas 6. Wacht hier. Lucas 6. We gaan terug. En daar beginnen we bij vers 47. Ik zou vers 46 ook nemen, maar dat hoort bij het voorgaande. Maar in ieder geval, dat heeft wel indruk. Lucas 6, vers 46. En wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet hetgeen ik zeg? En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet, ik zal u tonen wie naar gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens die een huis bouwde op de aarde, zonder fundament, tegen het welke de waterstroom aansloeg, en het viel terstond. De val van datzelfde huis was groot. Dat zou moeten spreken, zeker in Nederland, als ik herinner, heel goed, 1953, 1 februari. En als je dan denkt, de huizen die omgegaan zijn met de mensen erin, dan zou je toch zeggen, ja, dat is wel een heel tekenend verhaal. Dus dat is niet zomaar. Het is dus iets dat ja, voor ons werkelijk een volle betekenis heeft. Geloven, dat ligt soms zo ver weg. Gelooft u? Ja, ja, iedereen gelooft toch wel? Nee, iedereen gelooft niet. De meeste mensen geloven niet. Gelooft u dat Jezus Christus, hij is God? Dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken? Gelooft u dat hij voor uw zonde betaald heeft? Dat u dat vrijelijk mag aannemen? Dat u daar zelf in mag leven en mag weten dat hij is Heer? Dan is hij inderdaad Heer van uw leven. Uw leven overgeven aan hem. Nou gaan we even naar een beetje verder. En dat is naar Hebreeën, heel bekend natuurlijk. Maar dan gaan we naar Hebreeën, het 11e hoofdstuk. Daar willen we toch wat lezen en daarop wijzen. Hebreeën 11. En dan gaan we dat zien, want dat wordt vandaag, ik denk eigenlijk gezegd, als we terugkijken naar de woestijnreis, dan zien we dat dat toen ook zo was. Of zo niet was, hoe we het maar willen vertellen. En Hebreeën 11. En hier staan woorden, kennen we die? Het geloof nu is een vaste grond. Een vaste grond. Dat is niet, het zou kunnen komen te gebeuren. Nee, dit is een zekerheid. Geloof wordt vaak gezien als, ja, je kunt het geloven of niet, het is allemaal zo'n beetje bla bla bla. Nee, het geloof is een zekerheid en het vervult je leven. En het heeft vele levens vervuld. Maar Ja, er is eigenlijk een beetje een vraagteken. Waarom gelooft u niet? Veronderstel dat we dit hadden kunnen vragen. We gaan hier een paar versen lezen, dan komen we er al aan toe. Zo, dan komt die vraag ook vanzelf wel. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouderen getuigenis bekomen. Door het geloof, moet u zien wat er staat, verstaan wij. Dat is dus dat we kunnen verstaan door het geloof. Dat ze in die woestijnreis, dat ze 40 jaar rondgedoold hebben, dat ze in 11 dagen hadden kunnen doen, dan ziet u dat ze niet verstaan hebben wat er aan de hand was. Dat God hun een weg leidde die hoger was. Gaat u naar de hogere weg of blijft u op die lage weg hangen? Dat zagen we met Christenreis ook. Soms dan lijkt die lage weg, die lijkt wat makkelijker. En die lijkt het niet zo moeilijk te gaan. En dan gaan we daar maar op. Die lijkt het evenwijdig te gaan met de hogere weg. Doet hij dat? Nee, absoluut niet. Want hij kwam tenslotte terecht in het kasteel. En daar is hij ontzettend behandeld. Nou, hier is het. Want door hetzelfde hebben de ouderen getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Nou, dan zijn we bij Genesis 1. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. En dan krijgen we hoe het begon. Door het geloof heeft Abel een meerder offerande geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog. Nadat hij gestorven is. En hij spreekt nog steeds. Het spreekt tot ons hart. Het spreekt tot ons leven. Het laat ons zien wat er is. En dan zie je ook vrouwen in de dagen van Enoch. Wat een schokkend beeld is dat. En dat komt er toch wel heel dichtbij. Want als we nog eventjes verder zijn, en hoeveel, dat weet ik niet, dat weet u niet, dat weet niemand, alleen de Heer, alleen de Vader die weet dat. Dat was in zijn hand gesteld, maar hier door het geloof is Enoch weggenomen. Enoch is weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagt. En nu hebben we, ja, nu zijn er velen die wel praten over die wegneming, als het ware. We kunnen het ook de opname noemen. U kunt het zelf een woord geven, maar je wordt wel weggenomen en je wordt niet meer hier gevonden. Dat is voor degene die God liefhebben. Zo is dat hier ook aangegeven. Hè? Maar u ziet direct wat er staat in vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk. En laat ons die woorden goed lezen. Want dan ga je terug naar Deuteronomium 1 en naar Deuteronomium 1. En dan zie je hoe ze 40 jaar in een cirkeltje gelopen hebben door de woestijn. En maar klagen. En dan snap je, als je dat leest, dan hoef je geen heilig boontje te zijn, zoals ze dat zouden willen noemen. Maar dan zul je toch wel toe moeten geven dat als je op een gegeven moment degene die klaagde en Mozes en Aaron aanklaagde, dat 250 mensen met hun tenten en alles wat ze hadden in één keer boom, door de grond gingen en bedekt waren. Verschrikkelijk om dat aan te zien en tegelijkertijd het toch niet herinneren. Zo kunnen we ook Lucas 16 lezen. En wat dan gebeurde de rijke man en de arme Lazarus. En dan zien we ook zo'n verhaal. En dan zien we. Wordt dat niet geloofd? Misschien wel niet. Is dat nou wijs? Ik denk het niet. Zo, hier hebben we dat ook. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Nou, moet u zich even afvragen wat er in het volgende geval zou zijn. Dat is Noach. Hij wordt van God verteld dat nog een zekere tijd, die tijd is 100 jaar, en dan moet hij een boot gebouwd hebben, want dan komt er water. Iedereen die moet erom lachen, want er is nog nooit veel water gezien. Dus waar dat water vandaan moet komen, dat weten we niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. Want als God gezegd heeft, er komt water, en er komt een vloed over deze hele aarde, wat dan die mens ook zegt, dan is er één ding heel zeker, dat kunt u maar beter geloven. Want dan kunt u met Noach in de boot stappen. Maar als u buiten de boot bent, dan zal u geen jaar blijven zwemmen, want dat houdt u niet vol. Dus wat gaat er dan? Dan gaat u verdrinken. En nu is de mens bezig aan het om te verdrinken in deze wereldse gebeurtenissen, in deze wereldse aangelegenheden, om te proberen een klein beetje verder te komen in deze wereld, zonder een gedachte aan God, dat ik moet een antwoord geven aan hem. Ik moet me dus verantwoorden voor God. Weet u dat u zich moet verantwoorden voor God? En zonder geloof? Hoe gaat dat worden? Nou, hier hebben we, zonder geloof is het onmogelijk, zegt God. Wat gaat u daarop zeggen? Wat gaat u erop zeggen wanneer God zegt het is onmogelijk? Er zijn dingen die zijn mogelijk bij God. We hebben net gelezen nog, er is niets dat onmogelijk is bij God. Verlossing daaruit is mogelijk, maar niet wanneer u tegen God ingaat. En dat schijnt de mens toch makkelijk te doen. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En de beloner is degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Is dat niet bijzonder? Hij heeft er rondgedobberd in die ark, met zijn gezin, de enige overblijvende. Waarom? De rest wou niet luisteren. Ongeloof, wat doet ongeloof? Liefde, we kunnen hier eventjes misschien ongelovig zijn. En wat een narigheid dat kan brengen. Maar wat denkt u van een eeuwige ongelovigheid? Te sterven. Zonder geloof te hebben dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Daar is hij voor gekomen. Hij is gekomen om u en mij te redden van het ergste dat er is. Wat is dat? Onszelf. Er is geen grotere zorg en zonde dan met zelf bezig te zijn. Wat doet die mens met zichzelf? Ik wil. Ik geloof in Jezus Christus, mijn Heer. Ik geloof dat God gekomen is in de Heer Jezus Christus om zondaren zalig te maken. Om voor zonden te betalen. Zodat we een eeuwig leven mogen hebben. Eeuwig met de Heer Jezus te leven in de hemel. Het is een geweldig iets, een bijzonder iets, een heerlijk iets. Ook een rein iets. Verloren te zijn. Het is gewoon een verschrikkelijk woord. Soms dan lezen van mensen die verloren zijn. Die niet meer te vinden zijn. Die kwijt zijn. Kinderen die verloren zijn. En wat een narigheid dat brengt. En hoe iedereen erbij betrokken wordt om ze te vinden. Waar zijn ze gebleven? Gaan we zo een hele eeuwigheid door? Ja, voor degenen die niet willen komen tot de voet van het kruis en zien dat de Heer Jezus volledig betaald heeft voor ze. Dat is het. En hier hebben we dus Noach. En die door het geloof heeft Noach, door zijn goddelijke aanspraak, vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en hij is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. En nu krijgen we een heel bijzonder iets. En dat gaat er gewoon vandaag even over dat geloof, wat er dan allemaal kan gebeuren. Nou, hier hebben we het geloof van Abraham. En Abraham, die is eerst op reis gegaan, door het geloof is Abraham geroepen, zijn er gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. En door het geloven zijn hij inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakel gewoond met Isaac en Jacob, die mederfgenomen waren, dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad. Ziet u dat? Dat is mooi, hè? Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Wilt u die stad zien? Dan moet u toch bij de Heer zijn. Als u die stad wil zien, de kunstmeester, bouwmeester, en dat is God, een kunstenaar, die door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft ze gebaard over met ze hem getrouw heeft gehad, die beloofd had. En ja, dan ga ik even verder, en dat is... In vers 17, hebben we er nog even aan gedacht, maar daar willen we toch werkelijk wel aanhalen. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd en hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Het laat even zien de grootheid van God. Niet de bijzonderheid van Abraham of van Isaac, maar de grootheid van God. We moeten altijd zien naar wie is God. En dat zien we hier zo bijzonder, dat terwijl Abraham verteld was door God, je moet je zoon offeren, en de volgende dag gaan ze op pad. En dan nog een dag alleen met Isaac. En dan is er toch die vraag. Waar is het brandoffer? God zal, en dat is mooi hier zo, zichzelf een brandoffer geven. Hier is, dat is in Genesis 22, daar kun je het hele verhaal lezen. Dan zie je hoe Abraham in volledig vertrouwen. Vertrouwen op God. Hier is het vertrouwen in God. Een volledig vertrouwen. Hij legt zijn zoon op dat altaar. Dat was inmiddels geen kleine jongen, dus die heeft zich overgegeven daaraan. Als een brandoffer. En daar is hij. Hij ligt op het offerblok. En Abraham die heft alreeds het mes op, en tot het uiterste gaat hij, om te laten zien, ja, ik ga net zover als u wilt dat ik ga. Nou, God wil geen mensenoffer, hij wil alleen maar zien of ik me werkelijk over wil geven aan hem. Dat ik hem werkelijk volledig vertrouw. Mag ik u vragen, vertrouwt u God volledig? Het is makkelijk om te zeggen, ik vertrouw op God. Maar God die kent uw hart, zoals hij dat ook van Abraham kende. En hij wist ook wel wat Abraham ging doen. En God die zegt op dat gegeven moment, zegt hij, nu weet ik. Zie, zo weet God van u, dat u op hem vertrouwt en niet op iets anders. dat u niet zomaar zegt. Ik denk dat er zijn best veel mensen, als we denken over het vertrouwen en over die vaste grond. Hebt u vaste grond onder de voeten? Hebt u een leven dat van de Heer Jezus is? Of is het nog uw eigen leven? Leidt gij uw eigen leven en zegt, ja, ik zie wel, ja, ik ga naar kerk. Nee, daar zit het niet eerst in. En gelooft u, nee, gelooft u werkelijk? Hè? Is uw leven overgegeven? Het is zo mooi om allerlei dingen aan te halen, bezig te zijn met allerlei, ja, geestelijk zijnde dingen. Maar het behoort mijn hart de Heer Jezus toe. Behoort mijn hart aan de Heer toe. Ben ik werkelijk van Hem gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed? En daar gaat het over. De absolute zekerheid. Dan hebben we het over het ware geloof. En daar gaat het om. Het gaat om, hebben we een echt geloof. Nou, dat komen we hier natuurlijk tegen, want hier krijgen we al de voorbeelden die we hier zien staan. Hoe in het geval van Abraham en Isaac, hoe God tot dat laatste moment doorgaat. En dan, ja, krijgt Abraham van boven, nu weet ik. Dat is toch wel mooi dat God dat tegen hem zegt, hè? Dat tot welke gezegd was, in Isaac zal uw zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. En toen, dan gaat het nu verder met het geloof van Isaac. Nou ga ik even verder. En dan ga ik even bij Mozes kijken. Want we zijn tenslotte met ook bezig, denken we, aan die woestijnreis van die mensen. Die, ja, eigenlijk, de meesten zijn in de woestijn omgekomen. Om degene die, moet even goed nadenken. Je bent in Egypte geboren, getogen, en daar heb je gewerkt. En nu ben je eruit verlost. Het is niet mogelijk om verlost te worden uit Egypte. Oh ja, wel met God. Dus Egypte is een beeld van de wereld. En nu wil God dat we horen niet tot de wereld, we horen tot de Heer. Egypte is een beeld van de wereld. Dus God die komt om u en mij uit die wereld te redden. Niet dat we niet meer in de wereld als aardbol leven, maar niet meer van de wereld zijn. Nou, dan zie je dus dat volk, ja, er komt toch het leger van Egypte, komt ze achterop. Maar, dan zie je al, God is daartussen. Dat leger kan niet dichterbij komen wanneer ze Egypte verlaten. Maar dan staan ze voor die Rode Zee. Zie, daar is weer een probleem. Ja, waar zijn de problemen voor? Die zijn om door God op te lossen. Problemen van dat soort, die kunnen wij niet oplossen. Nou, je hebt allerlei mensen die denken dat ze daar wel eventjes een dingetje voor moeten doen. Maar ze staan voor de Rode Zee en die kunnen wij niet openen. Maar God zegt, er doorheen. En God die opent die Rode Zee. Droog. Dat kan geen mens doen. Nederland heeft best heel wat droog gelegd en zo op holders en al dergelijke. Maar nee, dat kan een mens niet doen. Dus wat is er gebeurd? God heeft die zee droog gelegd. En daar gaan ze droogvoets doorheen. En je zou zeggen, dat kun je toch van je leven niet meer vergeten, zo'n verlossing. Ja, ik moet even terugkijken om de dag dat God mij verloste uit de wereld en nieuw leven gegeven heeft. Dat kun je toch nooit meer vergeten? Dat is toch onmogelijk om dat te vergeten? Dat is toch een leven tot eer van God en waarbij God verder gaat met je leven. En dan kunnen we nog zo ondersteboven vallen voor het een en het ander. Maar God gaat verder. En het gaat dus niet om hoe goed dat ik geloof. Het gaat erom, hoe groot is mijn God? En dat zie je dan. God die leidt die hele stoet. Mooi denken, bijna 2 miljoen mensen door die Rode Zee heen. En daar staan ze allemaal paf te kijken van Egypte. En die gaan erachteraan. Ja, maar dat is niet voor jullie. Dat is niet voor jullie. Ze zouden er misschien wel door mogen, maar niet om Gods volk. De wereld heeft niets over mij te zeggen. Het is Gods weg. Gods weg, zo makkelijk om dat te zingen. Gods weg is de beste. De beste altijd. Maar de realiteit daarvan is geweldig. Is die altijd makkelijk? Wel, als God het doet, dan hoef je er niet over in te zitten. Gaat God verder? God gaat altijd verder. God stopt niet. En dan kan er wel eens een moeilijke dag zijn, een moeilijke week of wat ook maar. Maar God wil verder gaan met u persoonlijk. Het geloof in God, en daar gaat het nu om. Gelooft u God? Er zijn veel mensen die hebben meer geloof in zichzelf dan in God. Nou, daar kom je beslist niet ver mee. En God die wil zo u bij de hand nemen en laten zien de weg die u mag gaan. Ja, ze gingen helemaal door die Rode Zee heen, ze kwamen aan de andere kant eruit. En toen zouden ze haast bang geworden zijn van degene die er achterop zaten. Maar God zegt, daar zal ik ook voor zorgen. En de zee keert gewoon weer terug. En die zorgt voor Farao en zijn mensen. Ja, die zijn verdronken. Je moet Gods volk niet achterop zitten. Dat is niet wijs, want dat kost je leven. En dan zijn diezelfde mensen die net gered zijn daardoor zo'n geweldige verlossing. Die zitten weer ergens tegenaan. En zo, iedere keer weer, zie je, wat zijn dat? Zijn dat moeilijkheden in het leven? Je zou dat kunnen zeggen, dat moeilijkheden zijn. Maar het zijn in wezen geen moeilijkheden. Ik zou wel zeggen, het zijn testprogramma's. Daar bent u toch zo goed mee bekend in alle dingen die u tegenwoordig gebruikt. Zijn er toch testprogramma's? Beproevingen? Dat is toch heel normaal? U koopt iets en zegt, nou gauw, maar ik wil wel uitvinden of dit werkelijk werkt. Ja, nou, dit leven werkt. Waarom? Omdat God is groter dan alles. Nou, dan heb je hier door het, moet u even kijken naar Mozes. Mozes die heeft ook wat meegemaakt. En die was, begint al jong in zijn leven. Hij is nog maar net geboren. En dan moeten ze hem al verbergen. En zij zagen dat het kindje schoon was. Vers 23. En dan staat er in vers 24. Door geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor de tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Ah, er komt een tijd, we gaan heel spoedig gaan we bij, ja, voor de troon van God staan. En dan komen we niet met de duimen achter de vestje, nee, dan is het knielen voor de Allerhoogste. Als u ziet wat hij gedaan heeft, als u leest in Openbaring hoofdstuk 5 en u ziet wat God gedaan heeft, wat de Heer Jezus gedaan heeft, de liefde. Als u ziet hoe hij gestorven is aan dat kruis en daar al uw zonden gedragen heeft, dan ziet u toch de immense liefde die hij voor u gehad heeft. Dat hij uw zonden weggedragen heeft naar de hel en ze daar gelaten heeft. Wie neemt dat niet aan en zegt dank u Heer, dank u Heer. Nou, dat is misschien wel een beetje, ja, Ko, je bent wel heel druk. Nou, dat is misschien wel zo, maar het is ook echt iets dat je toch wel pakt, zou ik zo zeggen. Dat je zonden zijn vergeven, die zijn weggebracht. Niet alleen dan, je moet nog maar afwachten. De mensen die denken dat je nog maar af moet wachten soms. Of ze denken dat het misschien door de doop komt of iets dergelijks. Nee, het is alleen maar bloed dat de zonde wegneemt. Dat is toch een geweldige zaak hier zo. En dat zie je hier zo in Mozes ook. Achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Waarom is die mens toch zo bezig om hier op deze aarde schatten te vergaderen? Vrienden, veronderstel dat je hier 100 jaar leeft, of misschien nog wel langer, en je hebt alle schatten die maar mogelijk is. Is dat het waard? Wat is dat waard? Dat is maar even, het is maar een tijdje. Het is zo kort. Kort is uw zijn, Heer. De tijd snelt daarheen. Wat toch zegt, blijf over van dit leven. En al de arbeid der moeite gedaan om u heen. Geliefde, het is toch zo'n bijzonder iets dat de Heer Jezus gekomen is om u een eeuwig leven te geven. Niet een zijn hier. Niet een zomaar zijn hier. Nee, een leven. Want veronderstel dat u 100 bent. Het is nog maar even. Want eeuwig heeft geen einde. En nu wil God dat we bij hem komen. En alles aan hem overgeven. Ja, dat is hier, dat hij zo spreekt, het door het geloof. Dat is toch wel heel bijzonder. Hij heeft Egypte verlaten, niet vrezen. Hier, die had alles aan zijn handen, hier zo'n geloof. Als je maar in Egypte zou blijven, hè? Nou, zou je kunnen zeggen, hij zegt dank je lekker. Door het geloof heeft hij Pascha uitgericht en de besprenging van bloed, omdat de verderven de eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan, door het droge, en terwijl de Egyptenaren ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof, hier is het. Nou, hier zijn we, komen we bij Jozua terecht. Hè? Hier, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Ik vind zo, ja, ik vind het gewoon mooi dat in dat hoofdstuk van Jozua, daar krijg je. En hier, waar zijn die mannen naartoe gegaan, die spionnen die de zaak gingen onderzoeken. Waar zijn ze naartoe gegaan? Wel, ze zijn, lijkt mij, naar een plaats waar ze niet mochten zijn. Ze gingen toch geen hoer opzoeken? U ziet hoe mooi het is dat God een gelovige opzoekt. Want ik weet niet of dat u ermee bekend bent, maar als ik terugsla in mijn Bijbel, en ik ga terug naar Matthäus, dan zie ik er iets van staan. En wat staat er eigenlijk van? En dat hier zo. En in het eerste hoofdstuk van Matthäus, en vers 5, en Salmon gewoon Boas bij Rahab. Bij Rahab. Ze staat in de lijn van Christus. Misschien verheft u zich wel een beetje boven andere mensen. Er zijn genoeg mensen die denken dat ze een beetje beter zijn dan een ander. Nou, hier is er wel een hele duidelijkheid. Deze vrouw, Rahab, die staat in de lijn van Christus. Geweldig. Dat is onze God. Er is er geen één die beter is als een ander. We gaan niet naar de hemel omdat we beter zijn dan een ander. We gaan alleen maar naar de hemel wanneer we weten, wanneer de Heer Jezus onze zonde betaald heeft. Het is zo mooi dat wanneer je de Heer Jezus hoort zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wanneer hij daar hangt aan dat kruis. En er hangt die moordenaar, die hangt naast hem. En die zegt, gedenk mijne, dat is alles. Dat is alles. Gedenk mijne, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Wat een woorden. Zijn dat de woorden van iemand die, ja, roept naar de Heer Jezus in zijn laatste momenten van het leven. Een heel leven. Een heel leven. Is verloren gegaan bij deze man. Maar niet het hele leven. Hij heeft nog momenten over om te roepen. Te roepen naar de enige verlossing die er is. Geliefde, roept u. Roept u nu? Roept u voortdurend? Weet u dat uw huisje gereed is bij de Heer? Uw plaatsje? O, de Heer Jezus die maakt dat zo duidelijk. Hij zegt, ik ga heen om een plaats te bereiden. En als ik hem bereid zal hebben, dan kom ik u halen. Ik zie naar uit dat hij mijn plaatsje bereid heeft. Ja, ik weet niet hoe lang dat ik nog moet wachten voordat hij dat klaar heeft. Maar wanneer hij het klaar heeft, heeft hij gezegd, ik kom je halen. Het zou toch wel zijn om persoonlijk door de Heer Jezus gehaald te worden. Want dat is wat hij zegt. Dus dan mogen we toch op zijn woord vertrouwen. Nou, dan gaan we zo door dat woord heen en zien de wonderen van zijn genade. En zo, ja, is het iedere keer weer dat we zien op die overste leidsman, de volleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. En u ziet het hier. U ziet het hier voor u. Dat zegt het allemaal. De Bijbel zegt het hier allemaal. Dat die in Hebreeën, dat wordt zo mooi herhaald, wat van deze dingen in het Oude Testament, die we misschien zeggen, ja, dat was vroeger zo en zo bla. Maar hier komt God, die komt het eventjes naar onze gedachten terugbrengen. En dan zegt hij, kijk, hier is het. Bijvoorbeeld, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Geloof. Maar dan denken ze gaan dus, ze moeten naar de beloofde land in. God heeft het land beloofd. Maar ja, hoe komen ze er? De Jordaan die gaat al, heel die tijd loopt die maar door. En dat water stopt niet. En hoe kunnen we aan de andere kant komen? Dat was het eerste. Dan Jericho heeft zulke grote muren. Daar komen we nooit op. Wat gaan we daar dan doen? Het ene probleem na het andere. En 40 jaar geleden hadden ze er al in kunnen komen. Maar toen geloofden ze niet dat God ze het land zouden geven. Dus hey, wat gebeurde er toen? Ze geloofden God niet. Ze vertrouwden God niet. Wat hebt u in uw leven waarin u God niet vertrouwt? Wat is het dat u tegenhoudt om te, als ik het woord mag gebruiken, om te genieten van de volheid, van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest? In uw leven, met uw leven, door uw leven heen, mag ervaren. Dat is het werk van God. Dat is wat God voor u heeft. Dat is wat God voor u wil. Is er een overgave? Of denkt u, dan moet er dit nog gebeuren of dat nog gebeuren? Of kunt u alles eenvoudigweg loslaten? En zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. Ik geef me aan u volkomen. En waarom niet? Wat is het dat u vasthoudt? Aardse dingen die vergaan. Het is alleen het hemelse dat blijft. De rest vergaat. Dan gaan we niet naar hem toe. Dan hebben we een eeuwige duisternis. Laat ons niet vergissen. En laat ons niet eraan voorbij lopen. Er is een eeuwige duisternis. En wat een verschrikking dat is. En dat mensen daar niet naar luisteren. Waarom is dat? Wat is het dat u vasthoudt? Uw geld? Uw goed? Uw familie? Uw vrienden? Uw zogenaamde rijkdommen die in een moment vertrokken zijn? Ach, geliefde. Roept hem aan. En wees bevrijd van al uw angsten, van al uw zorgen, van al uw gedachten, van alles wat u tegenhoudt, om te zien. Ah, er is een verlosser, Jezus Christus, de Heer. Er is niemand anders. Ja, ik vond het zo mooi Als we dat van het begin van de Bijbel lezen, dan zie je al die onmogelijkheden die die mensen zich gevormd hebben. En tenslotte, wanneer die dag komt dat Noach de ark ingaat, dan gaan ze allemaal. Dan gaan ze allemaal. Het is iets dat we als het ware voor het gezicht kunnen zien gebeuren. Een hele wereld, die weet ik hoeveel voet onder water staat of een meter. Geen één die daar nog doorheen komt. Waarom? Ze wilden niet luisteren naar wat God te zeggen had. Ik zal het ook zo zeggen. Ze wilden niet geloven in een verlosser, de Heer Jezus Christus. Geen geloof in de enige verlossing en de enige verlosser. Hij komt om zondaren zalig te maken, in die zaligheid te doen leven. Geweldig toch, om in die zaligheid te mogen leven. En dan, is bekend, hier op aarde is het niet. Wilt u het beter hebben? Er is maar één betere plaats. En dat is bij de Heer Jezus. Er is geen betere plaats. Kiest u liever voor de aarde of voor de Heer Jezus? Ja? Zijn er geen moeilijkheden? Ja. Maar in het geloof mag u vertrouwen op de Heer Jezus. Vertrouwt u op de Heer Jezus? Dat is het. Hij is het enige antwoord in al uw vragen, in al uw moeilijkheden, in al uw gebeurtenissen, is er één. Geen twee, geen drie, geen vier, geen vijf uitwegen, of wat ook maar, er is er één. En dat is de Heer Jezus. Hij is de enige die de weg, de waarheid, het leven is. Dat is de weg. En hij zegt, ik kom je halen. Vertrouwt u hem? Is hij volgens u te vertrouwen? Kunt u een punt aanwijzen in de hele Bijbel waar u zegt, zie, het gaat niet. Nee, die is er niet. Hij komt. Hij komt en hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Oh, er komt iets heel anders naar voren dan wat we nu hebben. Ja, nu is het één bonk onrust, één bonk onvrede, één bonk ongerechtigheid. Het lijkt er allemaal helemaal nergens op, maar het is wel heel menselijk. Dat is wat de mens doet, dat is waar de mens mee bezig is. De mens heeft allemaal zijn eigen gedachten. En ik heb eigenlijk nog nooit twee mensen gezien die het in alles met elkaar eens waren. Ze zijn allemaal van verschillende gedachten. En alleen wanneer we bij de Heer Jezus komen, dan is er één gedachte. Er zijn er geen twee. Wilt u een andere Jezus, dan gaat u gaan. Maar de Heer Jezus die we lezen in het woord van God, dat is er één. Hij is de Zoon van God. Hij is boven alles uit. Hij is boven alles. Hij staat er boven. En hij komt straks ook van boven. En hij komt naar u persoonlijk. En u gaat hem ook persoonlijk ontmoeten. Alleen, hoe gaat u ontmoeten? Want u komt voor hem te staan. Waarom? Waarom? Zal de vraag zijn. Hebt u niet geluisterd? Waarom bent u niet gekomen? Waarom wilde u niet leven? Waarom hebt u de wereld gekozen voor mij? Liefde. Wat een bijzonderheid toch, dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken en in die zaligheid te doen leven. Ja, terwijl we hier nog op deze wereld zijn, mogen we wel in deze zaligheid leven. Vertrouwende op Hem en niet afvragende hoe zal het zijn. Nee. Ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren. maar ik weet dat de Heere bij me is, ten alle tijden, vertrouwende op Hem. Hoe moeilijk de situaties ook kunnen zijn, er is er maar één die te vertrouwen is. En dat is de Heer Jezus Christus, onze geliefde Heer en Heiland. En wat een wonder dat, ja, wanneer we zo ook kunnen nog wel meer aanwijzen, wanneer we die geslachtsregister doorlezen en vooral degene die daarbij hoorden, en zeggen, wat een wonderen van genade. Het zijn niet de, wat wij zouden noemen, de goede mensen. Nee, het zijn degene die geloofden. Geloofden. Ik zal nooit vergeten, het was een oom en tante, eigenlijk een neef van mijn moeder. En als je, die hadden geen makkelijk leven in zekere zin. Als je daar binnenkwam, dan was daar gewoon de aanwezigheid van de Heer Jezus. De aanwezigheid van de Heilige Geest. De leiding. De liefde van Hem. Ik zal het nooit vergeten. Ik ben er niet vaak geweest, omdat we niet in die buurt woonden. Maar ik zal niet vergeten wanneer je daar binnenkwam. Dat was heel bijzonder. Waarom? Omdat ze veel van de Heer Jezus hielden. Makkelijk was het niet, maar daar ga ik verder niet over vertellen. Maar het was wel heel bijzonder om daar binnen te wandelen. Waarom? Omdat ze zoveel van de Heer Jezus hielden. En in de grootste moeite konden ze op Hem vertrouwen. Hemelse Vader, wat een wonder van genade, zo groot, dat Gij uw Zoon gezonden hebt. Heer, dat Gij het ook door uw woord, door discipelen, door profeten, door alles heen hebt verteld, Heer, en ons uw woord gegeven hebt. Dat dat woord in zoveel landen nu wordt uitgebreid, wordt vertaald, Heer. En dat zoveel mensen nu mogen weten dat Jezus Christus is gekomen om zonderen zalig te maken. Om ze eenmaal bij Hem binnen te brengen. O God, wij danken U daarvoor, voor dat eeuwige evangelie. En dat ook nu, Heer, in deze uitzendingen, dat mensen willen komen tot de voet van het kruis. En dat leven mogen kennen. Niet denken dat ze het allemaal weten, maar niet denken dat een kerk of kluis of een doop of wat ik maar kan doen. Het is alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus dat we gereinigd mogen zijn, dat we vernieuw leven mogen hebben, dat we mogen vertrouwen in de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Vader, zo draag ook deze tijd aan U op en we bidden dat Gij zo met Uw geest door de mensheid heen gaat om te laten zien wie Hij werkelijk is, wat Hij gedaan heeft. Hij heeft de overwinning, Hij is de overwinning en Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. We danken U voor die oneindige grote zaligheid die nooit stopt, maar waar we een hele eeuwigheid bij Hem mogen zijn. We zeggen U dank in Zijn wonderbare naam. Amen.